Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze kerkdienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 47, 49 en 50. Vanavond om 6:30 hoopt proponent L.L. van der Dool voor te gaan. De kerkdienst op zondag 28 oktober. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van Zetten voor te gaan. In die dienst zal ook de heilige doop bediend worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. van Dijk uit Ridderkerk voor te gaan. De mededelingen. Op woensdag 17 oktober is in het gezin van Dennis en Linette Omen van der Lee, de Kosterijstraat 49, een zoon geboren. Zijn roepnaam is Thijs. Hij is het broertje van Bella en Stef. We denken aan hen in onze voorbeden. Ook denken we aan zieken en ouderen die met ziekte te maken hebben. De collecten. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang in deze dienst is Psalm 131, vers 4. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader, in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 105, de versen 6 en 7, waarin het gaat over de belofte die aan Abraham en ook aan Jacob gedaan is. Ook vanmorgen zullen we nogmaals stilstaan bij een gedeelte uit de geschiedenissen van Jacob. En we gaan nu zingen van Psalm 105, de versen 6 en 7. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen van Psalm 25, het 5e vers. Loutere goedheid liefdekoren, waarheid zijn des Heren paan. Psalm 25, vers 5. Luisteren wij nu naar de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft de wet van God als volgt samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, eeuwige Vader, u brengt wij de lof en de dank deze morgen. Danken u voor uw trouw over ons leven, dat u ons hebt gedragen en voorziet van zoveel zegeningen. U brengen wij de lof, ook deze morgen dat u ons bijeenbrengt en we samen kunnen zijn in vrijheid hier in de kerk. Of we ook thuis kunnen luisteren om de dienst te beleven. U brengen wij daarvoor dank. U die grote God, u die de schepper bent, ook de Heere, u die in uw barmhartigheid in deze wereld ook uw woord hebt gezonden, uw woord dat de waarheid is, uw woord dat ons laat zien wie wij zijn, maar ook dat u een God bent waarbij wij genade mogen vinden. Die we mogen aanroepen. En Heere, dat u ons daarin ook roept. Opdat wij tot bekering komen. Opdat wij zouden geloven dat evangelie van verlossing door de Heere Jezus Christus. En we bidden, wilt u ook deze morgen ons genadig nabij zijn. Ons leiden met uw Heilige Geest. We belijden dat we ook in de achterliggende week u niet zo hebben geëerd, u niet zo gehoorzaam zijn geweest als dat u het waard bent. We zijn zondige mensen die zo snel onze eigen wegen kiezen, die zo graag onszelf bovenaan stellen, die het zo moeilijk vinden om vanuit het vertrouwen op u te leven. En we bidden dat u verzoening doet over al onze zonden. Reken het ons niet toe, maar schenk ons die genade van de Heer Jezus Christus, dat we vergeving ontvangen en dat we ons mogen laten leiden door uw woord. Jij wilt u ook vanmorgen weer zo spreken in de gemeente en in onze harten, dat wij luisteren, dat we ons laten leiden, dat we ook vernieuwd worden, meer en meer, om in uw wegen te gaan. We bidden zo om uw leiding en uw hulp, in luisteren, in spreken, in het geheel van de eredienst, ook in de verschillende taken die wij daarin te verrichten hebben. Wilt u ons zo leiden dat we ook tot eer van u bijeen mogen zijn en daar een zegen in ontvangen. Gedenk ons zo allen, in de kerk en thuis. U bidden voor uw kerk over heel de wereld. Geef dat het evangelie van Christus, de zaligmaker, vele mensen bereikt. Dat zij in hem ook hun heil zullen vinden. Dat uw kerk mag groeien tot eer van u onder alle volken. U bidden we dat u ook allen die daartoe geroepen zijn en uitgezonden in de wereld, in het werk van de zending, of in de prediking van het woord, in evangelisatiewerk, geef hen uw zegen en mag dat bijdragen tot versterking van het geloof en tot uitbreiding van uw kerk. Hoor ons gebed en wees ons ook deze morgen genadig nabij. Geef dat we ons in u mogen verheugen. En dat we ook daarin u zullen prijzen en eren. Om Jezus wil. Amen. We gaan in de Bijbel lezen uit het Bijbelboek Genesis. We lezen het slot van hoofdstuk 47. En vervolgens ook het slot van hoofdstuk 49 tot en met een stukje in hoofdstuk 50. Genesis 47... vers 27 tot 31, Genesis 49 vanaf vers 29 tot hoofdstuk 50, vers 6. Lezen het woord van God eerst in Genesis 47. En ik begin één vers eerder dan ik aanvankelijk had opgegeven. We beginnen bij vers 27. Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Goshen. Daar verwierven zij bezit. Ze waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Jacob leefde nog 17 jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jacob, de jaren van zijn leven, 147 jaar waren. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem: als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je mij goede tierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte, maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Hij zei: ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. Hij zei: zweer het mij. En hij zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed. En lezen we in hoofdstuk 49, vanaf vers 29. Nadat Jacob zijn zonen één voor één een zegen heeft gegeven. Lees verder in hoofdstuk 49 vanaf vers 29. Daarna gebood hij hun en zei: ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot die op de akker van Efron de Hetiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Canaan. En die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sara zijn vrouw. Daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt zijn gekocht van de Hetieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem en kuste hem. Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen. En de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde 40 dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. Toen de dagen van het bewenen van Jacob voorbij waren, sprak Jozef tot het huis van de farao: als ik toch genade gevonden heb in uw ogen, spreek dan ten aanhore van de farao: mijn vader heeft mij laten zweren, zie, ik ga sterven in mijn graf dat ik voor mezelf in het land Canaan uitgehouwen heb, daar moet je mij begraven. Nu dan, laat mij toch gaan om mijn vader te begraven. Daarna zal ik terugkomen. De farao zei: ga en begraaf uw vader zoals hij u heeft laten zweren. Tot zover de schriftlezing. We zullen vanmorgen stilstaan in het bijzonder bij Genesis 47. Het laatste stukje van vers 29 en het eerste stukje van vers 30. Dus Genesis 47, het laatste stukje van vers 29 en het begin van vers 30, waar Jacob zegt: begraaf mij toch niet in Egypte, maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Tot zover de tekst. De preek is verdeeld in 3 punten. Ten eerste, Jacob geeft getuigenis voor zijn nageslacht. Ten tweede, Jacob wordt verenigd met zijn voorgeslacht. En ten derde, Jacob sterft in vertrouwen op Gods belofte. Dus Jacob geeft getuigenis voor zijn nageslacht. Jacob wordt verenigd met zijn voorgeslacht. En Jacob sterft in vertrouwen op Gods belofte. We zullen gaan zingen van Psalm 16, de versen 3 en 5. En uw gaven die zullen worden ingezameld voor de collecten die zijn aangekondigd. En dan zingen we van Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. En we zingen ook vers 5. En daar staat ook, Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Het woord hel, dat betekent in het Oude Testament niet op alle plaatsen de plaats van de eeuwige straf, maar betekent ook soms de plaats waar de doden zijn. En zo geldt dat ook hier in deze psalm. U zult mijn ziel niet vergeten wanneer ik gestorven ben. Dus we zingen van Psalm 16, nu vers 3 en vers 5. Gemeente, die geschiedenis van Jozef en zijn broers en de geschiedenis van Jacob en zijn zonen, die heeft een prachtig einde, vindt u niet? Het is spannend geweest. Er is veel gebeurd, ook onderling. Maar in de laatste hoofdstukken van Genesis, dan kun je een beetje gevoel krijgen van, en ze leefden nog lang en gelukkig. Er zijn geen zorgen meer over het eten. Er is koren genoeg. En de magere jaren gaan weer voorbij. En die zoons van Jacob, die boeren goed in Egypte. Dat lazen we in vers 27. Ze krijgen steeds meer bezittingen. En ook hun aantal groeit. En wat nog minstens zo mooi is, de familieproblemen zijn voorbij. Ze zijn weer bij elkaar. Jozef, zijn broers, zijn vader. Ze zijn elkaar om de hals gevallen en alles is vergeven. En zo woonde Israël in het land Egypte. Wat wil je dan nog meer? Zullen ze nog wel eens terugdenken aan Canaan? Wie zit er eigenlijk nog verlegen om dat land? Het land dat de Heere heeft beloofd hen te geven. Ze hebben het goed in Egypte. Jacob leeft nog 17 jaar. Jongens en meisjes, hoe komt het dat je wel eens iets vergeet? Stel, je bent leuk aan het spelen op je kamer. En je moeder die loopt even binnen om wat in de kast te leggen en dan ziet ze dat je dakraam open staat. Je hebt zo'n schuin raam in het dak. En dan moet je opletten wat ze zegt. Zeg, voordat je straks komt eten, dan moet je wel dat raam dicht doen, want vanavond gaat het regenen. En anders regent het hier naar binnen. En dan wordt je bed nat. Ja hoor, je zult het doen. En je gaat verder met je spel. En het duurt best nog een tijd. En 2 uur later zit je aan tafel. Dan zit je te eten beneden. En opeens begint het heel hard te regenen. Een stortbui. Oei. Zo in je spel was je opgegaan dat je dat raam bent vergeten. Dom. En je rent naar boven. Maar eigenlijk is het te laat. Vergeten. Nou, misschien gaat het toch anders. Misschien gaat het zo. Vlak voordat jullie gingen eten, riep je moeder naar boven. Zeg, vergeet jij niet dat dakraam dicht te doen? Oh ja. Mooi. Mooi dat je moeder het nog een keer zegt. En weten jullie, jongens en meisjes, wat wij vaak vergeten? We vergeten vaak dat de Heere God ons iets heeft gezegd. Straks maak ik alles nieuw. En zorg dat je er klaar voor bent. Zorg dat je de Heere Jezus kent. Maar weet je, wij mensen, wij kunnen zo druk zijn met allerlei andere dingen. Ook met echt heel mooie dingen hier op aarde. Dat wij het soms helemaal vergeten. Wat God heeft gezegd. U herkent dat toch wel, gemeente? Denk ik. Wanneer u zoveel moois krijgt in dit leven van de Heere en we hebben voorspoed en we zijn druk met onze bezittingen en we zijn druk met onze geliefden. En soms zijn het juist weer de zorgen die je zo bezighouden, maar we kunnen er helemaal opgaan in wat we meemaken, helemaal opgaan in wat wij van dag tot dag zien gebeuren. En dan zo dat het zicht op Gods toekomst vervaagt. Dan zo dat het verlangen naar wat Hij heeft beloofd weg ebt. En wie leeft er dan nog van de hoop? Wat leeft daar nog van? De christelijke hoop. De hoop op wat God gaat doen. Je zou zomaar je interesse daarin kunnen verliezen. Ja, totdat er iets gebeurt. Een diagnose. Dat u ziek bent. Ernstig ziek. Of een plotseling sterfgeval in je familie. En dat bepaalt je erbij. Wat is dit aardse betrekkelijk? En heeft de Heere niet grotere dingen beloofd? En ben ik daar wel op ingesteld? Niet dat iedereen dan vanzelf daaraan gaat denken, maar zeker wanneer ons eigen einde nadert, dan kan het een voorrecht zijn als we daar tijd voor krijgen. Als we daar nog tijd voor krijgen om ons te oriënteren op de eeuwigheid. Als we nog kunnen overwegen wat God ook in het vooruitzicht stelt. En wie meemaakt dat iemand gaat sterven, die wordt erbij stilgezet. En dat kan je leven in een heel ander licht zetten. Je kunt wel dankbaar zijn voor allerhande moois. Maar als nu voor mij het uur van de dood komt, wat mag ik dan verwachten? Soms gebeurt het dat de christen op zijn sterfbed een rijk getuigenis geeft. Niet altijd is daar gelegenheid voor. En de zaligheid hangt zeker niet af van de laatste woorden. Of er van het leven een getuigenis is uitgegaan. Dat is minstens zo belangrijk. Vader Jacob heeft in Egypte veel goeds ontvangen. Er was koren, ze konden er veilig wonen, zijn familie werd steeds welvarender en bovenal, hij is daar bij Jozef, de zoon die hij zo lang kwijt is geweest. De zoon die hem zo lief is. Geweldig allemaal. En zo leeft Jacob nog 17 jaren. Hij mag wel een dankbaar man zijn. Hij kan voldaan zijn naar de zorgen die hij gekend heeft. Nu kan Jacob vast, rustig sterven. Maar wat doet hij? Hij roept Jozef bij zich. En die moet hem iets beloven. Die moet dat zelfs heel plechtig beloven. Met een eed, met Jozefs hand op de heup van zijn vader. Zweer het mij. En begraaf mij niet in Egypte, Jozef. Niet hier. Niet in dit land, hoe goed wij het nu ook hebben. Beloof het me. Laat me niet hier blijven. Want uiteindelijk hoor ik hier niet. Zweer het me. Breng mijn lichaam terug naar Kanaan en begraaf het in de spelonk van Machpela. En later, hebben we ook gelezen, geeft Jacob zijn andere zoons soortgelijke instructies. Ze moeten het allemaal weten. Ze zijn er samen verantwoordelijk voor dat hun vader geen graf krijgt in Egypte, maar op de akker van Ephraim. Zo vertelt hij het heel precies in Genesis 49. Die akker die grootvader Abraham gekocht heeft van de bewoners daar. Nou, daar vraagt Jacob nogal wat. Daar zal veel voor moeten gebeuren. Want dat lichaam, dat heb je niet zomaar in één dag daar bij die grot. En zo lang kon je toch gewoonlijk een dode niet bewaren. En daarom zullen de Egyptenaren hem moeten balsemen, zoals men dat ook deed bij de farao's. Een dure behandeling. Door deskundigen. En dat duurt 40 dagen. En voor de rouw nemen ze 70 dagen. En daarna gaat er een grote stoet op pad, ook met hooggeplaatste Egyptenaren. Ja, Jacob krijgt een vorstelijke begrafenis met bijzonder veel eerbetoon. Dat had hij zelf niet allemaal geregeld. Maar dat ene, dat was wel Jacobs eigen instructie. Begraaf mij niet in Egypte. Jullie moeten met mij naar Canaan. Daarheen. Naar dat land waar ook onze vaderen liggen. Nou, dat moest wel indruk hebben gemaakt. Denkt u niet, gemeente? Dat hij zo nadrukkelijk deze laatste wens te kennen gaf. Jozef heeft dit moeten zweren. En hoe ze Jacob hebben vervoerd op die lange reis. En hoe hij toen onder grote belangstelling in die grot is gelegd. Ja, als je dat hebt meegemaakt, dat vergeet je toch nooit. Dat staat dan onuitwisbaar in je geheugen gegrift. Daar gaat iets van uit. De manier waarop wij onze doden begraven. Dat laat iets zien van onze houding ten opzichte van de dood. Daar druk je iets mee uit. Je drukt er ook mee uit hoe je aankijkt tegen het leven en tegen het sterven. En daarom koos de christelijke kerk nooit voor crematie. Tenminste in de voorgaande eeuwen niet. Hoewel dat vroeger ook al onder heidense volken zeker voorkwam dat de doden werden verbrand. De christelijke kerk koos daar nadrukkelijk niet voor. Daarmee laat ook iets blijken. Na het sterven is het lichaam niet iets verwerpelijks, iets wat je kunt vernietigen als waardeloos, iets waar geen hoop meer voor is. Nee, dat lichaam dat is door God geschonken en ook dat is door Christus gekocht met zijn bloed. En we geloven op grond van de Bijbel niet alleen in het voorbestaan van de ziel. We geloven ook in de opstanding van het lichaam. In het Oude Testament kun je merken dat het iets afschuwelijks was. Eigenlijk een vloek. Wanneer dode lichamen niet werden begraven. Of wanneer ze zelfs werden prijsgegeven aan het vuur. In het Nieuwe Testament vinden we aan de positieve kant het beeld van het graan. En net zoals het graan zaaien we het lichaam in de aarde in de verwachting dat het weer tot leven komt. Ja, dat we niet kiezen voor cremeren, maar voor begraven. Daarmee laten christenen zien wat we geloven. Ook dat het met de dood niet voorbij is. Eens gaan de graven open en wij verwachten dat de doden zullen opstaan. Jacob, die liet het Jozef beloven dat ze hem in Kanaan begraven zou. En toen al zijn zonen bij zijn bed stonden, gaf hij instructies. En zo wisten ze wat voor hem belangrijk was. Zullen u nabestaanden dat weten, gemeente? De een die bereidt dat veel uitgebreider voor dan de ander. Een mens hoeft ook niet compleet de regie te hebben over alle details van zijn eigen begrafenis. Maar wat voor u echt belangrijk is, laat dat uw nabestaande weten. Zoals bijvoorbeeld geen crematie, maar een begrafenis. En dat het woord van God zal opengaan. Het woord dat spreekt tot de levende. Niet te veel over mij, liever over mijn God. Liever over mijn heiland. Weten ze dat, wat u belangrijk vindt? Toen Jacob wist dat hij niet lang meer zou leven, ging hij daarover spreken met zijn kinderen. Nou, en zoiets dat maakt indruk. En hij laat zich in zijn hart kijken. Want dit ligt hem zwaar. Begraaf mij niet in Egypte, laat mij niet hier, maar breng mij in dat land wat de Heere ons heeft toegezegd. En die belofte. Het land wat de Heere ons heeft toegezegd. Die belofte, die staat nog uit. En de Heere gaat die zeker vervullen, gelooft Jacob. Niet in de weelde van Egypte ligt de toekomst van Israël. Maar in het erfdeel van de Heer. Het land wat hij zou geven aan het nageslacht van Abraham. Met deze opdracht onderwijst Jacob zijn nageslacht. En dat is niet alleen maar zijn kinderen. Dat zijn niet alleen zij die hem op dat moment zullen begraven. Maar ook het verdere nageslacht zal hiervan horen. Ze zullen dat doorvertellen aan de volgende generaties. Ze zullen het vertellen. Wij horen niet in Egypte. Maar wij horen in dat land waar onze vaderen begraven liggen. En dat mag dat nageslacht ook bemoedigen. Wanneer ze het zwaar zullen krijgen in Egypte, dat de God van hun vaderen iets anders voor hen heeft bereid. Die ene akker van Efron, dat is het onderpand van een grote erfenis. Uit deze laatste wens van Jacob blijkt zijn geloof. Dit is een getuigenis van zijn vertrouwen op Gods belofte. En dat kan ook zijn kinderen nu opwekken. Om hun vader in dit geloof na te volgen. Het mag een aanmoediging zijn, een aansporing, een opwekking. Dat zij ook blijven uitzien. Dat ze zullen blijven hopen en verlangen om eens Egypte te verlaten. En dat goede land te mogen bezitten. Ja, is het een gevaar? Dreigt het bij u? Dreigt het onder ons? Dat het uitzien naar de vervulling van Gods belofte weinig meer leeft? Zakt dat besef helemaal weg dat wij hier geen blijvende stad hebben, dat de Heere ons roept naar een beter vaderland? Zijn we misschien vergeten wat een blij vooruitzicht er is voor ieder die gelooft? Nou, let op de stemmen. De stemmen die getuigen van de hoop. Misschien heb je het van nabij wel meegemaakt. Dat iemand verlangde om bij de Here te zijn. En dat hij door dat uitzicht zo diep werd vertroost. Gedenk daaraan. Laat dat verlangen ook in uw eigen hart tot leven komen. Of opnieuw tot leven komen. Wie al het mooie wat je in dit leven mag ontvangen. Dat je niet vergeet dat daar toch de bestemming ligt. De bestemming van uw levensreis. Jacob, die gaf een getuigenis voor zijn nageslacht. Het eerste punt. En tweede, Jacob wordt verenigd met zijn voorgeslacht. Een typische uitdrukking waarmee het overlijden werd omschreven. Abraham werd verzameld tot zijn vaderen. Of Abraham werd verenigd met zijn voorgeslacht. En nu zegt Jacob ook zoiets. Laat mij bij mijn vaderen liggen. En in hoofdstuk 49 zegt hij, ik word met mijn volk verenigd. Wat heeft die uitdrukking ons te zeggen? Nou, misschien stelt iemand het zich heel concreet voor. Dat de beenderen van de een, die komen terecht bij de beenderen van de ander. Dat het één verzameling wordt van menselijke overblijfselen. En zeker als Jacob ze ook nog eens opsomt wie de begraven zijn in die grot op de akker van Machpela, Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca. Ook Lea. Toch gaat het niet zozeer over het begraven. Het gaat niet zozeer over het liggen in hetzelfde graf. Van Abraham staat er bijvoorbeeld dezelfde uitdrukking, terwijl er van zijn voorgeslacht niemand op die plek lag. En ook verwijst die uitdrukking meer naar het sterven zelf. Dan naar het begraven van het lichaam. Een uitdrukking voor het sterven. Verenigd met zijn voorgeslacht. Die gingen hem voor. Die verlieten al eerder deze wereld. En nu moet Jacob ook die weg gaan. De ene generatie stierf. En dan is de volgende aan de beurt. En ze moeten we allen de weg van alle vlees gaan. Zelfs de Zoon van God betrad deze weg. De Zoon van God werd mens. En hij werd een volkomen mens. Met lichaam en ziel. Jezus Christus. Hij werd met ons verenigd in vlees en bloed. Hij werd met ons verenigd in leven en sterven. Hij kwam in onze dood. Hij kwam onder onze vloek. Hoewel hij zelf onschuldig was, kwam hij in onze dood. Jezus gaf gewillig de geest. Ja, dat is de dood. Als loon op de zonde. Toen Jezus de geest gaf. Het is de dood die ons telkens bedreigt. De dood die de zondaar schrik aanjaagt. Eens is het voorbij. Eens komt de duisternis. Nu, Jezus Christus die kwam in onze dood. Hij boog in Gethsemane onder onze schuld. Hij leed aan het kruis onder onze vloek. Zo diep heeft hij zich willen verenigen. Met zondige mensen. Christus, die sprak over zijn geliefde, laat mij afdalen in hun hel. Maar hij wist er wonderlijk raad mee, de machtig, de rechtvaardig. En hij zei toen hij ging sterven tegen die misdadiger naast hem, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Toen Jezus ging sterven, toen hij in een graf zou worden neergelegd. Toch had hij daar die macht om het paradijs binnen te gaan. En zo heeft Jezus Christus ons graf geheiligd. Voor ieder die met een waar geloof bij hem is ingelijfd, wordt dat graf een doorgang naar het eeuwige leven. Voor ieder die met een waar geloof in Christus is ingelijfd, wordt het graf en het sterven een hereniging met allen die de naam van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen en ook al eerder zijn ontslapen. Tot die moordenaar zei Jezus: u zult in het paradijs zijn, met mij. Ja, dat zal toch een heerlijke verzameling zijn, waar gelovigen elkaar ontmoeten. Waar gelovigen met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanzitten in het koninkrijk. En dan komen ze overal vandaan. Zo leerde Christus immers in zijn woorden: ze zullen komen van noorden en zuiden, van oosten en westen, en ze zullen binnenkomen, binnen bij God. Jacob, die zal samen zijn met Isaac en Abraham. In een discussie in het Nieuw Testament over de opstanding van de doden sprak de Heer Jezus Christus over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nu zei Jezus: hij is toch geen God van doden? De dood die snijdt toch niet los van de Heer? Nee, hij is de God van levenden, ook van Abraham, Isaac en Jacob. En de dood maakt dat niet los. Ze leven. Wie zullen er delen in deze belofte op na het sterven met Christus in het paradijs te zijn? Ja, dat zijn allen die met alle nood gevlucht zijn tot hem. Die hem aanhangen. Die een levend geloof in Christus hebben. Dat zijn de ware kinderen van Abraham, die geloven op grond van Gods belofte. Wiens hart aan de zonde blijft zitten. Wie het Egypte van deze wereld niet wil verlaten. Wie het dienen van de zonde niet wil achterlaten. Die zal er bij de rechter alleen voor staan. Ja, die is al veroordeeld. En wordt straks buitengeworpen en dan is er geen weg meer terug. De moordenaar aan het kruis. Hij bad om ontferming. En hij zou in de hemel niet alleen zijn. De Heer Jezus, die nam hem mee. Met Jezus beërven zo het paradijs en daar is een ontelbaar grote menigte, al de gelovigen die zijn in de hemel verenigd en ze zijn van één geest en ze zijn van één liefde en ze doen niet liever dan samen God prijs. En dat heeft Christus bereikt toen hij aan het kruis beloofde: heden. Zonder dat daar nog jaren van uitstel tussen zouden zitten. Door zijn bloed gaat dat paradijs onmiddellijk open. Jezus zelf ging met vreugde heen naar zijn vader. En de verlosten van alle eeuwen zijn daar ook met hem. We hebben stilgestaan bij Jacob die een getuigenis geeft voor zijn nageslacht. En tweede, Jacob wordt verenigd met zijn voorgeslacht. Nog kort onze aandacht voor Jacob die sterft in vertrouwen op Gods belofte. Want uit die opdracht om zijn lichaam in Kanaan te begraven, daaruit blijkt Jacobs vertrouwen op de belofte. Wat God beloofd heeft, dat zal hij waarmaken. En Jacob is er zeker van, al is er van die vervulling op dat moment nog niets te zien. Want Kanaan, dat zal voor Israël zijn. En zoals zie Jacob, na zijn dood, naar zijn graf brengen. Zo zal dat hele volk eeuwen later ook weer die reis maken. Ze zullen uit Egypte gaan om rust te vinden. Rust in het land dat de Heere hen geeft. Gods plannen gaan door. Ook wanneer vader Jacob is gestorven. Ook wanneer later Jozef niet meer leeft. Gods plannen gaan door. De toekomst van zijn volk hangt niet van bepaalde mensen af. Jacob mag sterven in een vast vertrouwen op de Heere. Wat wisten ze toen over het leven na de dood? We kunnen ons afvragen. Wat wisten ze eigenlijk al over het bij de Heere mogen zijn? Nou, ook in het Oude Testament geloofden ze in dezelfde God. Ze geloofden in die God die zijn kinderen niet loslaat wanneer ze gaan sterven. Ze geloofden in die God die heerlijkheid en eer belooft aan allen die hem vrezen. En hij laat niet één van de kleinsten verloren gaan. Ze mochten hopen op God. Welke beloften liggen er voor u te wachten? Ja, de erfenis voor wie in Christus is. Voor wiens zonden gewassen zijn in zijn bloed. Dat is een toekomst van heerlijkheid en van leven. Denkt u daar nog wel aan? Straks verlost te zijn. Van alle aanvechtingen. Verlost te zijn van je ongeloof. Verlost van de macht van de zonde. Ook genezen van alle moeite. Van de zwakten. Van ziekte. Bevrijd te zijn van rouw. Bevrijd van de pijn in je hart. En dan bij Christus te zijn. Dan voor uw koning neer te buigen. Met vreugde. Met eerbied voor hem. Dan ook werkelijk op Jezus mogen zien. Als het lam voor u geslacht. En daar helemaal geheiligd. Daar helemaal herschapen. Zodat we hem zullen dienen dag en nacht. Zodat we God zullen eren. Ja, en na zijn wederkomst. Ook weer met lichaam en ziel. Zo vinden we dat in zijn woord. Dat vooruitzicht heeft de Heere ons gegeven in zijn belofte. Hoe goed wij het mogen hebben in deze wereld. Met hoeveel dankbaarheid je dat mag ontvangen. Verlies uw bestemming niet uit het oog. En laat Christus en ook voor u een plaats bereiden om straks met alle heiligen te mogen aanzitten in dat koninkrijk der hemelen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 22, de versen 12 en 16. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Dat Jacobs zaad zijn grote naam vereer, ontzie hem toch, o Israël. Heb ontzag voor hem, wil dat zeggen, en leer vertrouwend wachten. En ook vers 16, zij komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid. We zingen van Psalm 22, vers 12 en 16. Laten wij het samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, breng u de dank voor uw woord, voor de belofte die u geschonken hebt, ook voor de getuigenissen die er mogen klinken, getuigenissen van geloof, zowel in de schrift, bij mensen van vlees en bloed, waarin we allerlei dingen kunnen herkennen, getuigenissen van geloof door de eeuwen heen en in deze tijd. Mensen mogen leven in vertrouwen op u. Dat dat blijkt in hun daden. Wanneer ze spreken van de hoop die in hen is door uw genade. De hoop op u. Heere, u brengen we daarvoor de dank. En geef dat we ook opmerkzaam zijn, dat ons laten aanmoedigen, om ook onze hoop op u te stellen. Om ook de eeuwige dingen te zoeken. We mogen u dankbaar zijn voor al het goede wat u hier op aarde geeft. Wanneer we ons werk kunnen doen, wanneer de vreugde is in het gezin, wanneer we mogen genieten van de liefde, wanneer we een succes hebben behaald, u zij daarvoor de lof en de dank. En leer ons om daarmee niet ons te beperken tot de dingen van deze wereld, maar op u te zien en te verlangen om u te eren. Om dat ook eens in alle volheid en volmaaktheid te mogen doen. Wilt u ons zo reinigen door uw Heilige Geest en verheerlijken. Geef ons door uw genade daar deel aan. En geef dat we ook, wanneer daar de tijden en momenten voor zijn, zelf iets mogen laten blijken van de hoop die in ons is. Als er naar gevraagd wordt, als het tot uiting mag komen in de keuzes die we maken, rondom ziekte en overlijden, dat ook op zulke momenten die zo moeilijk en verdrietig kunnen zijn, onze hoop op u zal mogen blijken. Schenk ons daarvoor ook de kracht en de hulp van uw Heilige Geest. Wees met mensen die ernstig ziek zijn. Heere, gedenk allen die bij het ouder worden er ook des te meer bij stil worden gezet, dat ze dicht bij het einde van hun leven komen. Gedenk hen en help hen, ook wanneer er gebreken zijn, als er ziekte is. Wilt u daarin ondersteunen en genadig zijn. We brengen u de dank voor de vreugde die u gegeven hebt door de geboorte van Thijs bij Dennis en Linette Omen, broertje van Bella en Stef. We danken u dat u dat gezin hebt verblijd met deze zoon. Heer, u hebt het leven gegeven en gespaard. Wilt u Dennis en Linette ook nabij zijn en uw kracht en hulp geven in de zorg voor hun gezin, in de opvoeding van hun kinderen. Geef dat ze ook samen zo u mogen zoeken en de Heer Jezus Christus zullen lief hebben om die te volgen alle dagen van hun leven. We bidden dat u ook in het jeugdwerk uw zegen schenkt. Vandaag de zondagschool, wanneer daar de kinderen komen, wilt u dan geven dat uw woord ook als een zaad in hun leven is, dat ontkiemt in het hart, dat vruchten draagt van liefde en gehoorzaamheid aan u de Heer. We willen in het bijzonder ook bidden voor de jeugdvereniging, nu ze een jubileum hopen te vieren van 40 jaar jeugdvereniging. We danken u daarvoor dat jongeren daar kunnen samenkomen om zich te verdiepen in de Bijbel, elkaar ontmoeten, en geef dat ook het vieren van het jubileum, dat dat een zegen van u mag zijn, om met elkaar u te danken. U bidden we wanneer de kinderen weer naar school gaan in deze week, wilt u hen daarin helpen en bij hen zijn. Wees met allen die ook op de scholen werken of in het bestuur ervan zitten, met jufs en meesters, zegen hen. Geef dat ze ook tot een zegen mogen zijn in de klassen waar ze staan en op de scholen waar ze werken. We brengen zo u deze beden en onze dank voor uw goedheid. We mogen leven in veel welvaart. We bidden ook voor die gebieden op deze wereld waar armoede is, waardoor oorlog en onderdrukking het zo moeilijk is. Wilt u de mensen helpen? Bijzonder bidden we ook voor de plaatsen waar hulp verleend wordt door hulpverleners. Als er rampen zijn gebeurd, als armoede wordt bestreden. We bidden voor de mensen op Sulawesi die getroffen zijn door zo'n ernstige aardbeving en tsunami. Zegen ook de gaven die we daarvoor mogen geven, dat de mensen bereikt kunnen worden. Ze nu krijgen wat nodig is om te leven, te overleven en ook voor de termijn het leven weer te kunnen opbouwen. Gedenk hen daarin, de slachtoffers en allen die hulp verlenen. Blijf bij ons op deze dag, deze zondag, mogen we het ontvangen als een geschenk van u. Breng de gemeente ook deze avond samen. Wilt u ook dan met uw Heilige Geest nabij zijn bij de voorganger en bij de gemeente, opdat uw woord klinkt en zijn kracht doet in ons hart en in ons leven. En daar ook vruchten draagt, van dag tot dag. U bidden we deze dingen. Hoor ons naar de grootheid van uw trouw en barmhartigheid om Jezus Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 33, vers 6. En vers 10. We zingen van Psalm 33, de versen 6 en 10. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.